Geliefde gemeente in de Heere Jezus Christus. De stof voor onze overdenking is uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 7. Zondag 7, ik lees u daaruit voor de 22e vraag en het antwoord. Zondag 7, vraag 22. Wat is dan een christen nodig te geloven? Het antwoord luidt: al wat ons in het evangelie beloofd wordt, hetwelk onze artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. Tot zover. Wij waren bezig met het overdenken van het ware geloof. Zalig die in hem geloven. En voor vanmiddag wilde ik dat samenvatten in de woorden: ik geloof in. En we zullen trachten dat verder enigszins in te vullen aan de hand van wat de catechismus ons schrijft. Zalig die in hem geloven, ik geloof in. De vorige keer hadden wij het over het ware geloof. Dat dat niet alleen een stellig weten en kennis, maar ook een vast vertrouwen is. Dat er ook iets persoonlijks in is. Dat door de Heilige Geest, door het evangelie in het hart gewerkt wordt, dat niet alleen anderen, maar ook mij. Vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade alleen om de verdiensten van Christus wil. De verleden week gezegd. Ja, dat laatste deeltje kwamen we niet zozeer aan toe, maar dat hoop ik de volgende keer weer met elkaar op te nemen. Dat betekent dat ik daar nog even op inhaak, op dat persoonlijke. In de praktijk van het leven, van de prediking, kom je tegen dat een mens kan ziet, het hoeft niet altijd verkeerd te zijn, om het evangelie te, zou ik het zeggen, te reduceren tot een aantal waarheden. Hij weet dus uit het evangelie de boodschap van het heil en dat brengt hij onder in een getal waarheden. Van Jezus Christus, van zijn komst, van zijn lijden en van zijn sterven. Hij hoort daar het een en ander over, in de prediking, op de catechisatie, thuis. En als het zo uitkomt, dan spreekt hij ook wel over die waarheden. Maar je kunt merken hoe goed het ook is om het evangelie als de waarheid te mogen zien en geloven, dat je toch vaak terechtkomt in een beschouwende kennis. Dat wil zeggen, de mens blijft er zelf buiten staan. En hij weet tegelijkertijd ook wel aardig te formuleren wat het evangelie betekent. Welke goddelijke waarheden er ons in het woord geopenbaard zijn. Hij weet iets, al begrijpt hij het natuurlijk niet, dat begrijpen we geen van allen, over God en mens in één persoon. Hij weet iets over de geboorte uit de maagd Maria, van de dood en van de opstanding. Maar het blijft allemaal zo buiten hem staan. Nou kun je natuurlijk zeggen, ja, maar wij hebben ook nodig dat de Heilige Geest het toepast. Dat is ook zo. Daar is alles aan gelegen. Dat de Heilige Geest erin is en erbij is. Maar, zoals je nu weet uit het woord dat de Heilige Geest middelijk werkt, dat wil zeggen door middel van, uit Romeinen 10 hebben we dat gehoord, door middel van de prediking, door middel van het evangelie, dat heeft de Heidelberger hier ook gezegd, dat de Heilige Geest werkt door het Heilige Evangelie. Als het dus gaat om de kennis en het vertrouwen op die middelaar, dan weten we dat de Heere middelijk werkt. Heel simpel gezegd, de Heere die laat het niet zo uit de lucht vallen. Maar die laat het woord verkondigen. En de Heere die laat de sacramenten bedienen. En dat is nou eenmaal de weg die de Heere behaagd heeft om zo te werken in de harten van mensen. Daarom heb ik onlangs ook gezegd, daarom is het zo erg als de mens zich onttrekt aan het evangelie. Want ik weet heus wel dat de mens zijn eigen niet tot het geloof kan brengen en dat hij zijn eigen niet kan bekeren. Maar wij weten uit het woord dat de Heere gezegd heeft dat hij door middel van dat evangelie het geloof kan werken. Dus als je je aan die middelen onttrekt, dat is een zeer verdrietige en benauwende situatie. Dat is dus gezien de positieve, naar de positieve kant, God werkt door middel van. Maar nou zie je ook het tegenovergestelde. Dat ook, laten we zeggen, de dwaling, de dodigheid, de koudheid in de gemeente, dat zie je vaak ook openbaar komen door middel van iets. Dat kan zijn dat de prediking zo'n vrijblijvend karakter draagt, dat het gewoon het opdreunen is in principe van een hoeveelheid waarheden. Die op zichzelf echt wel waar zijn. Over Gods welbehagen, over Gods liefde, over de roeping, over de wedergeboorte, over het dood levend maken en noem maar op. Als je die dingen nou op zich neemt, dan zeg je ja, dat is waar. En dat toch de mogelijkheid aanwezig is dat wij die boodschap reduceren, verkleinen zou je haast zeggen, inpakken in bepaalde waarheden, vaststaande gegevens. Net zoals wij, nou ja, de kinderen op school leren de wet van Archimedes. Een lichaam ondergedompeld in een vloeistof ondervindt een opwaartse druk die gelijk is aan het gewicht van de verplaatste hoeveelheid vloeistof. Dat leer je. De wet van Pascal, de wet van Boyle en noem maar op. En dat zijn bepaalde dingen die heb je op school geleerd. Maar het maakt, dat zijn waarheden. Maar het maakt niet echt deel uit van je leven. Het is ergens toch vrijblijvend. Nou ja, het is waar. Je kan het niet ontkennen. Het zijn natuurkundige waarheden die bewezen zijn. Die opgaan. En misschien als je er nou persoonlijk mee te maken zou hebben in je vak of in je beroep, dat het je meer aan zou spreken. Dat je zegt, ja, dat is waar, dat kan ik bewijzen. Want dat heb ik bij ondervinding. Dat heb ik uit moeten rekenen of. Maar voor het merendeel van ons mensen zijn dat toch vaststaande waarheden waar je verder niks mee doet. En als je ze ook verder in je leven niet nodig hebt, dan weet je het nog wel, maar zegt je weinig. En dat gevaar, dat bedreigt nou ook altijd kerk. Je kunt niet zeggen direct die dominee die spreekt de waarheid niet. Het is ergens waar. Als hij het over die waarheid heeft en over die waarheid en die waarheid. Het zijn allemaal waarheden. En dat je zegt, ja, hoe komt dat nou? Dat de mensen die zitten daar gelaten onder. Ze horen er of wel bij of niet bij. Er wordt ook zelfs wel over gesproken of het goed was of minder goed. Maar verder blijven het waarheden, goddelijke waarheden, net alsof er geen leven in zit. Alsof er geen vuur uitspringt. Alsof het allemaal zomaar kan en zomaar gezegd kan worden. Zonder consequenties. En ik denk dat dat nou middelijk, daar heb je het weer, ook middelijk naar de verkeerde kant kan gaan. Mens is gedrenkt in de goddelijke waarheden. Hij weet het wel, wat er moet gebeuren. En toch zit hij eronder op een manier, ja, als toeschouwer, als toehoorder. En de manier van verkondiging, niet dat de verkondiging op zich een mens zalig maakt, dat weet ik allemaal wel. Maar toch de manier waarop, hè, brengt mee dat hij goed kan kerken zonder te geloven. Dat hij goed kan kerken zonder dat hij nou zegt, oh God, wat ben ik toch een ongelukkig mens. Ik mis alles. Maar dat hij toch zegt, dat is goed vanavond. Goeie preek, hoor je maar weinig. Weet je wel op die manier. Dan merk je iets. Dan zeg je, ja, daar zit je vaak over te denken. Hè, hoe komt dat nou? Want daar staan wij allemaal bloot voor. Wij staan allemaal open voordat de kerk wordt natuurlijk altijd bedreigd. En de verkondiging wordt altijd bedreigd. Hè? Dat het verkondigen uitloopt ten slotte op een herhaaldelijk vertolken of weergeven van een aantal goddelijke waarheden. En dat zo weinig meer voor ons aan de orde komt. Ja, maar natuurlijk, het evangelie is een goddelijke waarheid. Maar het evangelie, dat komt zo in dat leven van mensen. Dan zegt hij, ja, maar wat zeg jij er nou van? Wil jij ook niet weggaan? Want je kunt je eigen toch niet heel je leven bezighouden met op zichzelf staande goddelijke waarheden. Hoe waar ze ook zijn. Dat kun je toch niet uithouden zeker? Kun je dat nou echt uithouden om iedere zondag naar een aantal goddelijke waarheden te gaan luisteren? Het lijkt van wel dat mensen dat uit kunnen houden. Om altijd naar een aantal goddelijke waarheden te luisteren die op zichzelf allemaal waar zijn. En toch de dood in de pot. Ja, ik haast me om te zeggen, het is bij ons altijd de dood in de pot. Hè? Maar wat hebben wij dan toch nodig, die Heilige Geest, de spreker en de hoorder. Dat het tenslotte niet, hoe op zichzelf, hoe waar ook, hè. Maar dat de samenkomst, dat de verkondiging niet verloopt in het te derde brengen van een aantal goddelijke waarheden. Maar dat er ook nog iets in is van dat levende van de Heer Jezus Christus. Die zegt, ja, maar jullie dan? Wie zeggen de mensen dat ik ben? Ja, zegt de een, Johannes de Doper. Het ander zegt, Elia, de profeet. En een derde zegt, ja, ik heb horen zeggen, een groot profeet. En dan zegt Jezus opeens, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En dan mag Petrus zeggen, en dat heeft hij van God geleerd, hoewel hij het zich denkelijk niet bewust was. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Je zou zeggen, wat is dat nou voor een belijdenis? De Vader heeft het hem geleerd, zegt Jezus. Niet vlees en bloed, maar de Vader. Maar wat betekent dat dan? Wel, je proeft daaruit dat Petrus persoonlijk, en hij spreekt ook namens de anderen, dat hij de ontdekking heeft mogen doen door genade. Die Christus, dat is de Zoon van God. Dat is niet zomaar een Messias. Dat is niet zomaar een profeet. Dat is ook niet Johannes de Doper of Elia. Dat waren beroemde mannen. Maar Jezus Christus, dat is, ja, dat is de Zoon van God. Ik weet wel, die man die kon dat ook allemaal nog niet overzien hoe de weg was. Maar je proeft er iets in van het persoonlijke. Je zou bijna zeggen, hij heeft ervan geproefd. Hij heeft iets beleefd van de verwondering, van de openbaring. Dat hij zegt, oh, wie is hij, hè? Wie is hij? Moet je toch eens kijken. Daar denken we dat we met man en muis vergaan en verdrinken. En hij gebiedt en de zee zwijgt stil. Wie is hij toch die kan zeggen, zalig zijn de armen van geest, want hun is het koninkrijk. Zalig die treuren, want ze zullen vertroost worden. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Voel je? Petrus heeft dat niet aangehoord als een soort verkondiging van goddelijke waarheden in de zin van, tjoe, dat kan goed preken, Jezus. Hè? Jezus kan het goed zeggen. Nee. Er is iets in geweest van het, ja, van het overrompelende, van het nieuwe, van het hart innemende, van het hart verbrekende, van het verbindende element. Dat is nou in het evangelie het geval. Het evangelie is niet bedoeld als een opsomming van goddelijke waarheden. Waar we eens over kunnen praten. En discussiëren. Maar het evangelie is bedoeld als de boodschap voor het verlorene. Als een proclamatie van Gods wegen. Niet wat wij van plan zijn en wat wij ermee zullen doen, maar wat God in Christus heeft daargesteld. En die proclamatie die komt onder zondaar en die komt in de gemeente. Niet als in een dispuutgezelschap, dat kan op andere manieren nuttig zijn. Maar het komt in de zin van een milde regen zond, o Heere, op uw bezwijkend erfenis neer, om sterkte aan haar te geven. Het evangelie, dat is dus wel degelijk een goddelijke waarheid, maar het is dan ook een goddelijke waarheid, en niet een bespiegeling, niet een beschouwing. Het is dus echt waarachtig waar als er vanavond of vanmiddag een mens in de kerk zit, hè, die het niet meer weet. En die misschien heel zijn leven aan het redeneren is. Ja maar dit en ja maar dat. Hè. Maar die echt er niet meer uit kan komen. Die geen kant meer uit kan. Maar die zegt, ja ik weet het niet meer. Dat het evangelie bedoelt te zijn het antwoord. En als er vanmiddag een mens is die, ver, die alles verzondigd heeft, een weerspannige overtreder of een overtreedster. Dat dat evangelie niet een behandeling is van een bepaalde waarheid, maar dat het evangelie een levende verkondiging is. Joh, er is vergeving. Er is barmhartigheid. De Heere is genadig en ontfermend. Ja. Jij zou zeggen, ja, maar dan moeten er ook zulke mensen zijn. Ja, dat is inderdaad zo. Als een mens op een afstandje over de goddelijke waarheid zit te redeneren en blijft redeneren, ja, dan is die geen onderwerp ervoor, zou je zeggen. Dan zit hij, terwijl ik dit zeg, hè, zit hij nog te denken, ja, maar, ja, dat kun je nou wel zeggen, maar, begrijp je? Dan zit hij nog gevangen in het schema van goddelijke waarheden, hè, en dat ligt zus, en dat ligt zo, en daaruit kan hij beter dat en zus, begrijp je? Dat het evangelie nou een kracht, God tot zaligheid is, een iegelijk die geloofde. Dat is het evangelie. Vandaar dat het oude evangelie, dat bestond niet, ja, godezijdank hebben wij het in de vorm van het schrift geworden woord. Hè? Maar we zijn eeuwen geweest dat ze het niet als schrift geworden woord hadden, maar het verkondigde woord, mondeling werd het meegedeeld. Dat Johannes mocht zeggen wat onze handen getast hebben, wat onze ogen gezien hebben en onze oren gehoord hebben van het woord van het leven. Dat verkondigen wij jullie. Waarom? Opdat ook gij gemeenschap met ons zou hebben. Dat je dezelfde boodschap, dezelfde blijdschap, dezelfde toevlucht zou leren kennen. En dat deze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Dat is het oorspronkelijke evangelie. Het oorspronkelijke evangelie was dus nog geen eens zoals wij het hebben in een boek. Maar dat kan niet tegen. Ja, wie weet waar, in een schooltje van tirannes. Of op de markt. Of weet ik waar. Of op een eilandje, Kreta, waar de apostel, wij zeggen, toevallig terecht kwam. Daar kwam de boodschap van het heil. Kijk, en daarom is het nou zo belangrijk dat de Heidelberger niet blijft hangen in een goddelijke waarheid. Om daarover te redeneren. Maar dat hij in die voorgaande vragen zegt, in het antwoord zegt, maar ook mij, vergeving van zonde en eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is uit louter genade alleen om de verdiensten van Christus wil. Ja, je hoort wel eens zeggen, ja, maar is een mens nou bekeerd? Dit is nou bekeerd. Ik heb wel eens gezegd, ik ben al 1000 keer bekeerd in mijn leven. En onbekeerd. Als je begrijpt wat ik bedoel. Een mens kan zo akelig en naar en moedeloos en twijfelzuchtig zijn. En dat hij zijn oost van zijn west niet weet te vinden. Heeft hij dan nooit iets anders ondervonden? Jazeker. Maar ja, dan zakt hij in de put. En er komt alles bij en over hem heen. Hè? En hij ziet geen uitkomsten meer. En oh, alles is even duister en even somber. En hij heeft ergens misschien wel gelijk ook. Het is ook allemaal niet zo rooskleurig. Hij loopt met zijn eigen vast. Hij loopt met alles vast. En nou opeens, daar komt dit. Ja. Hè? En waar dit nou gepaard gaat met het geloven, waar de Heilige Geest dat middel gebruikt van die evangelieverkondigingen, dan kan het zo zijn dat hij in de dadelijkheid weer bekeerd wordt. Niet tot een vroom mens, maar dat hij werkelijk als een zondaar die niets heeft, dat hij als het ware net alsof hij het voor het eerst hoort, hè, en voor het eerst als het ware zijn hand daarop vertrouwend neer mag leggen. Dat is niet alleen anders, maar ook mij. Vergeving van zonde en eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is om Christus wil. Ja, het is gek, maar je zou zeggen, dan zou je haar zeggen. Hoe is het vandaag? Ja, ik ben vandaag weer bekeerd. Bekeerd? Ja, ik ben vandaag weer zo verblijd geweest met die hoop die niet beschaamt. Met het evangelie dat zo persoonlijk is. En dat persoonlijk tot mij komt. Die boodschap die nou gekomen is, dat die in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. En dat ben ik nou. Dat ben ik, een zondaar ben ik. En dat die nou gekomen is om zondaren zalig te maken. Nou, bij wijze van spreken, daar hoef je niet zo'n verhaal voor te hebben. Hoe je zondaar geworden bent en dit en dat en zus en zo. Nee, dat ligt zo in de ziel, zo kinderlijk eenvoudig, dat hij in de dadelijkheid zegt, Heere, hier ben ik. U weet het wel wie ik ben. Kijkt u maar in mijn hart, Heere. Ik kan niet voor u bestaan. Maar dan komt die boodschap van het evangelie. En dat hartelijk vertrouwen waar die in meegenomen wordt. Ik heb altijd de gedachte, hè, dat vertrouwen, niet alleen anderen, maar ook mij, die zaak aangaat. Hè, dat niet iets, ja, nieuws is. In de zin van, ik ben op een punt gekomen, nu ga ik vertrouwen. Of nu mag ik vertrouwen. Ik heb die gedachten niet. Ik heb misschien in uw ogen een beetje een vreemde idee, maar ik heb altijd voor mezelf de sterke overtuiging, vertrouwen is er. Vertrouwen is er. O, vertrouwen aller einde der aarde. Hij is het vertrouwen. En dan in gedachten, dan denk ik, die middelaar Gods en der mensen, die heeft op God vertrouwd, waar niemand meer vertrouwen kon. Geen discipel, geen vriend, geen metgezel. Niemand kon op God vertrouwen, als die midden in de hel terechtkomt. Toen heeft die middelaar op God vertrouwd. Tegen hoop op hoop. En waar wij al lang waren weggeslagen. Weg. Wij zouden het niet kunnen. Toen heeft hij gezegd. Mijn God in dat mijne. Terwijl God je met eerbied gesproken van zich afduwt. In de verlorenheid en de godsverlating. Ik weet wel, hij zegt niet mijn vader. Maar dat hij dan die rechter toch nog mijn kan zeggen. Mijn God. Wat is dat een vertrouwen geweest. Hè? Een voleinder des geloofs. Dus ik zeg altijd, ja, het is zo'n arm volk, dat volk van God. Die beginnen niet te vertrouwen als een soort daad. Na zoveel ervaring en beleving. Ja hoor, ik ben nou zover, ik vertrouw op God. Altijd. Nee, zeg wel eens, dat volk van God wordt meegenomen met die Christus. In dat vertrouwen wat die Heer Jezus Christus, dat hij nou verdoemd en veroordeeld werd door zijn eigen vader verlaten. En toch, mijn God, en toch, ik kom weder tot u. En toch, heden zult ge met me in het paradijs zijn. Dat heeft die Heer Jezus Christus gedaan. En daar wordt nou de kerk in meegenomen. Het klinkt wel eens een beetje raar. Misschien een beetje brutaal. Dat je dan soms, als je hoort praten, vertrouwen, vertrouw je nog half veel, vertrouwen, weinig vertrouwen, dat je bij je eigen denkt, moet ik daar nou allemaal mee? Ik heb helemaal niks. Ik heb helemaal niks. Ik heb geen verstand van vertrouwen. En dat je toch diep in je ziel overtuigd bent dat die borg en middelaar, dat is nou je vertrouwen. Die heren en zalig maken, dat is nou je borg en je plaats bekleden. Die heeft op God vertrouwd. Terwijl je nog zo ellendig aan de grond zit en dat je niks tevoorschijn kunt brengen om te zeggen, ja, maar dat vertrouw ik hoor, dat ja. En dat je er toch op mag vallen, niet alleen anderen, maar ook mij. Juist mij, ik. Want ik ben de grootste ellendeling die er rondloopt. Vertrouwen, o man, hou maar op. Maar, o, daar leeft mijn ziel in. Dat die middelaar op God heeft betrapt. Dat is mijn enige hoop. Dat hij nou dat geloof behouden heeft. De kroon ontvangen heeft. Dat is mijn hoop. Kijk, dat is het levende van het evangelie. Van de waarheid. Dat is persoonlijk. Dat is niet iets redeneren over een goddelijke waarheid. Maar dat betekent, ja, midden in de dood. En van de dood omgeven. Vernemen wij de boodschap van de levensvorst. Die niet als een of andere wiskundige waarheid uitspreekt, een of andere wet van. Maar die zegt, ik leef en gij zult leven. Ik kan het niet bekijken. Hoe dat allemaal moet, hoe dat allemaal kan, ik kan het niet bekijken. Dat hij nou door de dood heen, zegt hij. Die in mij gelooft zal leven, al waren die ook gestorven. Ik kan het niet bekijken. Ik bedoel, ik kan er niet in meekomen met mijn verstand, met mijn redenering om te zeggen, ja, maar dat gaat zus, dat gaat zo, en dan zal er dit gebeuren, en dan zal er dat gebeuren. Dat kan ik niet. Er is maar één uitweg. Hij heeft het gezegd. Hij is de koning der koningen en de heren der heren. Nou, als ik niks meer weet, als ik begraaf, als ik dood ben, als ik vergaan ben, als ik stof ben, als ik verloren ben, weet ik wat. Maar hij is de koning, de Christus, de gezalfde, de machthebber. Dan moet hij het maar doen. Dan zal hij het ook doen. Want hij heeft van de Vader de macht gekregen. De zegen is hem beschoren. Dat is nou zo'n wonder. Want we komen er niet met de lijn van ons denken. Met ons verstand, met ons redeneren. Daar kom je er niet uit. Maar dan zeg je, ja, mensen. Ja. Hoe kan dat nou? Hoe kan dit nou? Hoe kan dat nou? De wereld die zal zichzelf nog opblazen en wij erbij. Wat is dat nou allemaal? En dan, er zijn zoveel meningen en zoveel gedachten en zoveel soorten geloof en noem maar op. Je hebt alle reden wat dat betreft om te zeggen. Nee. Nee hoor, dat zie ik niet zitten. Maar nou het geloof dat door het evangelie de Heilige Geest bewerkt wordt. Dat zegt, nou ja, je hebt gelijk, ik zie het ook niet zitten. Ik zie het niet zitten, maar God ziet het wel zitten. En God zegt, uw doden zullen leven. Dat zegt God. En God zegt, ik zal ze tevoorschijn roepen. Ik zal het wel maken. Ik kom terug, ik kom terug. Mens kan wel eens zo in de tang zitten, hè, dat hij denkt, ja, al die ongeloof die er bij een mens leeft, al die twijfel. Zegt, Heer, kom nu alstublieft, al voel je je nog zo ongelukkig, al voel je je helemaal niet bereid, dat doet er niet de zaak. Heer, doe het nu, laat het nou eens weten, laat het nou eens openbaar komen, dat u de levende Christus bent, dat u uw woord nakomt. En dat u het doet wat u zegt, heren. Hoe het ook uitpakt. Maar kom. Er gebeurt niks. Er gebeurt niks. Tenminste voor ons natuurlijk oog. Zeg je, wat gebeurt er nou? Er gebeurt niks. Dan word je nog moeier, nog matter. Nog ongeloviger, nog twijfelachtiger. Totdat. Wij worden bekeerd. Van onszelf afgekeerd. En we gaan weer belijden en erkennen. God. Daar ligt alles in. Hij is de eerste en de laatste. De alfa en de omega. Zou hij het zeggen en niet doen. Spreken en niet bestendig maken. Ik wil dichterbij laten komen dat deze waarheden, dat zijn zulke persoonlijke dingen tussen de Heeren en onze ziel. In de kerk, in de gemeente, in het persoonlijke leven. Daar kun je niet over redeneren. Daar kun je niet over gaan bewijzen en twisten en ruzie maken. Nee. Het is of erbij vallen of niet. En als we erbij vallen, dan zeg je, ja heren, geprezen zij uw grote naam. Ik kan er ook niks aan doen. Maar u bent het die het werkt en bewerkt. Dat niet alleen anderen, maar ook mij. Volkomen vergeving en gerechtigheid en zaligheid geschonken is. En de duivel zegt, waar is die gerechtigheid dan? En de wereld zegt, waar is die zaligheid dan? Ik vind nou niet dat je zo vrolijk kijkt. Ja, dat kan wel waar wezen, maar... Je bent nog een bang, je bent nog een frikker. Ja. En toch... Ik geloof. Uit genade. Zo God voor me is, wie zal tegen me zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Kijk, dat is nou altijd ook voor ons persoonlijke leven. En voor jullie persoonlijke leven uitzien. Hè? Dat het evangelie en dat het persoonlijke niet een verzelfstandigde waarheid is. Die ergens in de kerk zo in het midden hangt. En waar we eens naar kijken en eens aan ruiken. En ja, ik ben het er mee eens of ik ben het er niet mee eens. Of ik hoor liever zus. Maar dat het in ons leven in. Het dringt ons dan aan een bepaalde kant. Wat niet voor is, is tegen. Wat niet vergadert, verstrooit. Geen derde weg. Jongens en meisjes, wat denk je daarvan? Want... Ja, jullie denken wel eens... Het gaat hier over de belijdenis, straks over de geloofsbelijdenis. Dan denk je misschien, ja... Kan ik dat nou doen? Of mag ik dat nou doen? En de een, die zegt heel ernstig, ja nee, zover ben ik nog niet. Nee, zover ben ik nog niet. Daar begin ik nog niet aan. De ander heeft een idee dat hij dan helemaal in de gevangenis zit, want als hij belijdenis gedaan, nou dat is helemaal niet waar hoor. Maar zo'n soort voorstelling heb je dan, ja, als je belijdenis gedaan hebt, dan ben je voor de bijl. En dan hoef je maar een klein beetje te scheve kant, of weet ik wat, en dan staat de kerkenraad op de stoep en dan, hé, jij dit en jij dat. En een ander heeft weer een ander idee. Toch, jongens en meisjes, het is niet iets om over te redeneren. Ik vind het fijn als ik er iets over kan vertellen. Tuurlijk, als jonge mensen zeggen, dominee, hoe zit dit of dat, of vertel er iets van, wat vermoei je nou, hè? Dat vind ik fijn. Maar tenslotte komt voor jullie persoonlijk de vraag. Wat wil je nou? Wat wil je nou? Waar moet het nou heen? Laten we nou niet gaan twisten of dat je erg werelds of niet zo werelds bent, of dat je weet ik wat bent. Daar gaat het even niet om. Dan gaat het nou eens even om, ook ons is het evangelie verkondigd. De boodschap van die genade die verschenen is in Christus Jezus. En er is er geen derde weg. En ik kan het niet forceren, en jullie kunnen niks forceren, dat weet ik ook wel. En de kerk kan het niet forceren. De kerk is geen dwanginstituut. Maar nou om je nou toch eens even af te vragen. Nou het er toch over gaat. Ja ja. Belijdenis. Het is nogal wat. Maar wat denk je? Als je dat nou eens schrapt. Als je nou meent veiliger en safer te zitten dan dat je belijdenis doet. Zit je dan ook echt wat veiliger? Dat kan niet, dat is onmogelijk. Dat kan niet. De volken zullen u belijden, o God, u prijzen al te zaak. Je zou haast zeggen, er moest een wedren ontstaan om te vragen, mogen we alsjeblieft belijdenis doen? Alsjeblieft. Verloren zijn we. We zijn verloren schepselen, verloren zondaar. Maar dit is niet om uit te houden. Hier gaan we dood aan het redeneren. Aan dit en dat, waarbij we... Ja, of door onze ernst, of door onze onverschilligheid, onszelf distancieren. Daar gaan we dood aan. Denk je dat de Heer bezig is om ons in een val te lokken? En dat de Heer bezig is om te zeggen, oh nou heb ik die hoor. Ja, nou zal ik die goed vastbinden en ketenen en noem maar op. Dan zal ik hier gaan pijnen. Dat het is. Dat is toch een grof schandaal dat wij zo denken. Je zou zeggen, alsjeblieft, heren. Dood of levend, vervloekt of gezegend, verworpen of uitverkoren. Het klinkt allemaal een beetje raar, maar alsjeblieft, laten we er maar bij zitten. Laten we er maar bij staan. Laten we maar meegaan, alsjeblieft, heren. Ik ben een ellendig schepsel. Maar uw naam is waarachtig. Dan kun je zeggen, ja, maar zo ver komt de mens niet, want dat denkt de mens juist niet. Ja, dat weet ik wel. Maar daarom wordt het evangelie op zulke wijze ons verkondigd. Daarom. Dan mag je weten voor jezelf, met alle verkeerdheid, zondigheid, gebrek, tekort, dat evangelie ons tot een eeuwig voordeel, maar anderzijds tot een eeuwig oordeel zal zijn. Laat geen ruimte. En kun je dan indenken, je denkt misschien heel anders voor jongens, meisjes, als je denkt, ja, die lui die zitten te figureren, totdat je er op de een of andere manier intrapt. Ja, het is wat om zo te denken. Zit je misschien te denken. Maar weet je hoe de werkelijkheid is? De werkelijkheid is heel anders. De werkelijkheid is als op ons plaats gebracht worden. En dat worden we. Elke keer weer. Heere, trouwe heren. Ach, ik kan die jongen, ik kan die meid niet loslaten. Maar wat ik kan, dat is vers 2, maar u, Heere, ach, alstublieft, ik. De liefde is mededeelzaam. De liefde trekt er naartoe. Je voelt dat je het zelf niet kunt. Maar je moet niet denken dat de instelling van de gelovigen zo is. Nou, die hebben we nou weer goed te pakken. Die zit erin. Die zit vast. Helemaal niet. Helemaal niet. Het is een voorrecht. Het is een zegen. Het is een bijzonderheid. Dat de mens er voor een aanmerking mag komen om in de kerk te zitten. Het evangelie te horen. De stem die zegt van God, dit is de weg, wandelt in dezelfde. Dus je zou dan moeten concluderen, ja, ik, u, we moeten er niet te veel over praten als waarheden, goddelijke waarheden, maar het is beter om er eens niet zo over te praten, maar in het verborgene, wat mij betreft onder de dekens, waar je ook bent, waar je ook verschuilt, is waarachtig te geloven, te bedenken. Ja, jongens. Ja, wat is de boodschap van God aan mij? En om je dan af te vragen, wat beoogt God nou? Wat beoogt nou de kerk? Beogen die nou jullie ondergang, onze ondergang? Beogen die nou een soort, ja, weet ik wat, concentratiekamp in oprichting? Oogt ze dat nou? Of beoogt die kerk alleen maar, en beter gezegd, of beoogt die God nou alleen maar eeuwig welzijn, eeuwige zaligheid, gerechtigheid en misschien nog wel een leventje op aarde? Kan ook nog hoor. Een gelukkig huwelijk. Zinnetje?
Ja.
Kan de Heer ook allemaal geven. De Heer zegt, ken mij in al uw wegen en ik zal uw paden recht maken. Dat is geen gekheid. Hè? Dat is geen waarheid met een dubbele bodem van ja, maar. Wel nee. Wees nou eens eerlijk. Als je nou om je heen kijkt, hè. En je ziet de mens buiten God in zijn leven, in zijn werken, in zijn sterven. Hoe vind je dat dan? Vind je dat nou gelukkig? Zeg je dan bij jezelf, nou, dat wil ik nou ook. Dat wil ik nou. Als je de leegheid en de nietigheid en de akeligheid, er is geen rem, er is nooit een terugkeer. Er is nooit nou eens, ach, ik heb verkeerd, ik heb gezondigd, kom. Nou, ik vind, je zou er koud van worden hoor, als je dat leven werkelijk gadeslaat. dan word je door zo'n weemoed en weedom soms bevangen dat je zegt, ja, wat is het waar? Al wist ik alle dingen en Jezus niet en kende, dan waar ik anders niet aan de wereld vol ellende. Hebben wij dan geen problemen? Oh ja. Misschien nog wel meer dan de mensen buiten de kerk. Wij zijn in vele opzichten, denk ik wel eens, nou, als je zo op een ogenblik dat je gedachten erbij bepaald worden en je denkt hè, terug aan al die jaren, dan zeg je wat al leed hè. En nog. Nog. Dat je wel eens als het je aangrijpt, je kunt het ook niet zelf doen hoor, maar als het je aangrijpt, dan zijn we wel eens een potje gezitten huilen. Dan denk je, ach, die stakker, die. Daar geen vooruitgang, daar geen verbetering, daar alleen maar achteruitgang en noem maar op. Ik bedoel, deze zaligheid, deze vergeving van zonde, moet je niet zien als een soort tovermiddel dat we alleen maar voorspoed hebben. Dat het alleen maar goed gaat. Maar nou moet je eens denken, als die stakkers dat nou eens niet hadden, wat dan? Wat dan? Misschien een grote vloek. Misschien een verwensing. Een verbittering. Een verharding. Ten aanzien van God, als er een God is. En ten aanzien van de mensen, waar je ook niks aan hebt. Die laat hij ook stikken. Maar nou die God. Ja, dat laatste. Hoe ongelukkig dat je ook bent. Met je tegenheden, met je tegenspoed, lichamelijk of geestelijk. En dan om toch het ook bij ogenblikken werkelijk te ervaren, de God van Israël. Die geeft me sterkte en krachten. Daar strompelt hij weer, daar gaat hij weer. Geloof, zei God. Ik kan God niet volgen. Ik kan het niet allemaal begrijpen, maar als dat niet de hoop en de verwachting was, dan was ik al vergaan. Dan had ik er maar een end aan gemaakt. Dan had ik maar dit, had ik... Goed. Dus, de zaligheid, de vergeving, het is geen tovermiddel om hier alleen maar voorspoed te hebben en gezondheid. Maar het is ten troost verspreid in smarten. Juich vromen om uw lot, verblijd u steeds in God. Dat persoonlijke wat er in de waarheid zit, niet alleen anderen, maar het gaat jou aan, jouw benauwde, hulpeloze, hulpbehoevende stakker. Jou, die misschien bang bent dat je nog in boosheid en opstand tegen de Heere zal uitbreken. Gaat jou aan. De Heere zal jou niet begeven en die zal jou niet verlaten. Hoe donker ook Gods weg mag wezen. Kijk, wat is dat toch groot, hè? Stel nou de andere kant eens, hè. De andere kant. En stel dan desnoods dat je toch nog een heleboel voorspoed mag hebben. En dat je huwelijk klikt en alles klikt en nog klikt en... Maar je mist dat. Ja, op een gegeven moment moet je toch ook kelderen, want je hebt het eeuwige leven niet. Dan zie je, de zaak gaat een beetje kraken. Het gaat een beetje anders dan dat je denkt. Wat heb je nou? Geen hoop. Geen toekomst. Niks. Niks. Het leven houdt op aarde. De voorspoed helpt je niet langer. Je kan je geld niet opeten. De kostelijke spijzen vallen als een steen in je zieke maag. Wat? Geen deel dan in dit leven wacht het arm. Wat arm. Heb je dan wel eens het stervende geloofsoog gezien van een zondaar? Een zondaar? Bezwijk dan ooit in bittere smart of bange nood. Mijn vlees en hart, zo zult gij zijn voor mijn gemoed. Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Heb je dan die arme Job, die man dat al helemaal niet breed? Vreselijk. Ik denk wel eens, het is maar goed dat de Heer dat niet met ons allemaal zo laat gebeuren. Wat zou er dan toch allemaal voor de dag komen? Maar als hij dan je zou zeggen, die man die heeft er wel ook wat gezegd. Maar op een gegeven moment dan zegt hij, indien hij mij doodde, zou ik niet hopen. Ik zal al de dagen mijn strijd hopen, tot er verandering kwam. En Elihu, nou ik weet niet precies hoe ik die man moet plekken, dat gaat niet om de jongste vriend. Maar die zegt toch, Job, is er dan bij hem een gezant, een uitlegger, één uit duizend? De vraag naar de middelaar. En als je dan hoort, als de wormen na dit mijn huid zullen doorknaagd hebben, zal ik uit dit mijn vlees God aanschouwen. Welk ik voor mij aanschouwen zal en geen vreemde. En mijn ogen zullen hem zien. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Toe kinderen. Kinderen, je moet het niet aanvoelen als, wat ze wel eens zeggen, iemand lekker maken. En een beetje romantische voorstelling geven. Heus, het is allemaal niet zo romantisch. En ik weet wel dat het leven hard is. En ik weet wel van dat we in een weg kunnen komen dat we geen raad weten. Heus, ik wil het niet romantisch voorstellen. Niet sentimenteel. En wat ik bedoel is, oh, wat is het belangrijk dat fundamenten. Niet alleen ander, ook mij. Vergeving, gerechtigheid, eeuwig leven. Want dan zingt die dichter van Psalm 49 toch. Maar na de dood is het leven mij bereid. Hij neemt mij op in zijn heerlijkheid. En dan mogen ze zeggen, ja, mooie zoethouderij. Maar kijk maar uit. Want de duivel die doet niet anders als ons zoet houden. Maar de Heere, die zegt de waarheid. En de Heere is de waarheid. En dan zou je in de dadelijkheid willen begeren en zeggen. Heere, trek uw arm. Maar dat is een verkeerde gedachte van mij hoor, ik weet het wel. Maar je zou wel eens zo midden in die daad, die daden van God, die daadzaken terecht willen komen, zichtbaar hè. Heere, trek uw hand eens uit uw boezem. Kom eens haastig. En ja, dan vergeet je weer. Het koninkrijk Gods is binnen uw lieden. Dat de Heere zo geruisloos werkt. Door zijn heilige geest en zijn woord in de harten van zondaar. Wij zouden het gelijk op zijn plek willen zetten. Gelijk nou maar. Maar ja. Houd moed. De Heere blijft getrouw. Ach, ik ben niet aan die vraag zozeer nog toegekomen. Wat ons dan nodig is te geloven. Het was nog een kleine benadrukking van het persoonlijke. Niet alleen anderen. Maar de boodschap komt tot mij. Om dan te mogen besluiten. Want ik kom tot u gevloden. Amen.